Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God rustig opwekt enzovoorts. Psalm 122 vers 1. Wat u vindt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het zesde hoofdstuk en daarvan de versen 32 tot 46. Johannes 6, te beginnen bij vers 32 tot 46. Na het lezen van de schrift zingen we met elkander Psalm 111 vers 2. Jezus dan zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel is neergedaald en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot me komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden, is deze niet Jezus de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tot hen, murmureert niet onder elkaar. Niemand kan tot me komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten en ze zullen alle van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Tot zover. Met de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mijn tekst voor vanavond, het woord dat we met elkaar willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 6, en daarvan vers 37, waar we lezen, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Tot zover. Laten wij eerst met elkaar om een zegen vragen. Heren, wij komen tot u in deze ogenblikken, nu we hier met elkander zijn in deze plaats. We hebben er behoefte aan u te vragen dat gij in ons midden zijt. Want heren, wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij spreken op de juiste wijze? Hoe kunnen wij luisteren met een hongerend en een dorstend hart, als wij niet zouden weten dat gij in ons midden zijt en als gij dan en door uw Heilige Geest ons niet zou bearbeiden. We zijn toch in alle opzichten afhankelijk van u. Dat is niet alleen in de dagelijkse dingen, dat ook. Wij realiseren onszelf dat vaak veel te weinig. We leven maar en we leven maar van dag tot dag en van week tot week. En we denken dat het maar voort zal kunnen gaan zoals het gaat. En inderdaad is dat toch niet het geval. Want niet alleen hebt gij het leven ons gegeven als een voorbereiding voor de eeuwigheid, maar alle dingen die we ook te doen hebben in ons dagelijkse leven, het zij in huis of ook daarbuiten in ons werk, we zullen altijd de kracht en de wijsheid en alle dingen van u hebben. Maar als dat nu geldt voor ons alledaagse leven, hoeveel te meer geldt het dan wel van ons leven op de zondag? Of eigenlijk zal er geen zo'n onderscheid moeten zijn tussen de zondag en de maandag en de dinsdag. Alle dagen wat dat betreft zullen aan elkaar gelijk moeten zijn als het betreft uw dienst. Ge zult gediend moeten worden met het hart. Met heel ons leven, met al wat we zijn en al wat we hebben. En dat niet alleen als we in de kerk zitten en als we onze psalmen zingen. En dat niet alleen als we gereed staan om uw woord te beluisteren, maar ook op de maandag als we in ons werk zijn. Dan zullen we het ook moeten doen, niet alleen in uw kracht, maar ook tot de verheerlijking van uw naam. En dan zullen we u ook op het oog moeten hebben. Maar dat geldt zeker te meer nog op de dag die naar uw naam is genoemd en tot uw dienst is afgezonderd door uzelf. En nu bidden wij van u, nu we hier met elkaar zijn, dat gij ons geeft wat wij behoeven. Uw woord ligt open voor ons. Maar wij verstaan het van nature niet. Wij begrijpen de dingen die des geestes gods niet. Wij kunnen niet indringen en doordringen in uw gedachten. Wij kunnen alleen maar weten wat gij geopenbaard hebt in uw woord. En dan nog alleen op de juiste wijze zullen wij het kunnen weten als we de verlichting des Heiligen Geestes ontvangen. En het is daarvoor dat wij u vragen en bidden. Heere, schenk ons de verlichting van het verstand en het hart. En schenk gij onszelf de opening van uw woord en leid ons in uw getuigenis, opdat we dat mogen verstaan op de rechte wijze. Wij vragen van u, Heere, ga van persoon tot persoon en geef in ieder van ons nadat gij weet dat we nodig hebben. De een heeft dit nodig, een ander weer anders. Gij kent de onbekeerden, die nodig hebben de verandering van hart, waarachtige bekering. Die nodig hebben dat ze met berouw van zonden en met belijdenis van schuld en ongerechtigheid voor u komen. Gij kent uw volk en uw kinderen, die niet minder nodig hebben dat ze met belijdenis van hun zonden en hun schulden en hun totale onwaardigheid voor u komen, altijd weer en elke dag, maar die tegelijkertijd ook weten waar ze met al deze dingen terecht kunnen en mogen. Dat is aan uw voeten, o Heere Jezus. En u wilt ook in deze avond van deze dingen tot ons spreken en ge wilt het ons zeggen, dat we tot u mogen komen. Al wat de Vader u gegeven heeft, zal ook inderdaad tot u komen. Maar we zullen ook tot u mogen komen, juist als individuele. We zullen moeten verstaan onze verantwoordelijkheid. We zullen moeten verstaan en geef dat uw Heilige Geest ons daarin onderwijzen. Dat gij tot stand hebt gebracht wat nodig is tot zaligheid. En dat wij als hulpbehoevende uit ontledigde mensen tot u mogen komen. Geef dat wij als zulke ontledigde mensen onszelf mogen zien. Dat we onszelf mogen zien als mensen die het niet waardig zijn en die het niet verdiend hebben, maar ten eenenmale onwaardig zijn. En die ondanks hun eigen onwaardigheid toch mogen en kunnen komen vanwege de waardigheid en de verdiensten en de gerechtigheid van de Heere Jezus. Dat is juist het grote mysterie. Dat gij ons eigenlijk, nadat we zijn en dat we verdiend hebben, weg zou moeten doen. En dat gij dat toch niet doet en dat gij komt met waarschuwingen en vermaningen, maar ook met vertroostingen en bemoedigingen. En dat gij de weg der zaligheid hebt opengezet in de Heere Jezus en dat hij gezegd heeft, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u de rust geven. En nu vragen wij van u, laten wij dat mogen beleven. Voor het eerst ook bij vernieuwing. Werk niet alleen met uw geest in ons midden, maar werk daar waar uw volk vergaderd is of waar het vergaderd wordt. Wel al uw dienstplechtige denken die het woord hebben uit te dragen en het te bedienen. Wel gij ze zalven met uw Heilige Geest, wil ook ons gedenken, Heere. Al zijn we nu vanavond in een klein aantal hier samen, dat behoeft voor u toch geen beletsel te zijn. Laat het ook voor ons niet zo zijn. Laten wij mogen luisteren naar u, al zouden wij hier ook maar met een paar mogen zitten. Laten wij er altijd van doordrongen mogen zijn. Het is de Heere die spreekt. Het is de levende God, de God die Jehovah is. De ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En die God, die komt tot ons in de Heere Jezus. En ook in deze avond en heeft een boodschap voor ons allemaal. Omdat we hem leren zoeken, omdat we bij hem, van hem leren verwachten, voor het eerst of bij vernieuwing. Maak alle dingen wel met uzelf, zie op ons neer in uw goddelijke gunst. En laten we straks aan het einde van dit onze samen zijn mogen zeggen, de Heere heeft alles nog wel willen maken. Het is alles zo gegaan, dat ik zelf een zegen heb mogen ontvangen. Hoe groot, Heere, zal dat mogen zijn. Dat wij leren buigen in het stof der aarde. En dat wij leren erkennen voor ons persoonlijke leven. Heere, wie ben ik en wat ben ik? Maar tot wie zal ik ook anders heden gaan dan tot u? Gij hebt toch immers de woorden van het eeuwige leven. En daarom, ik zoek het alleen bij u, o bron van alle licht en alle leven. We vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen met elkander nu uit Psalm 138, de versen 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen en ook vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. Psalm 138, vers 3 en 4. God, mijn broeder en zuster, of er is godsdienst. En er is geen enkele godsdienst op de wereld, of zij komt met een prediking van de verlossing. Maar juist op dat punt is er het machtig grote verschil tussen wat we dan willen noemen het christendom en elke valse religie. Alle andere godsdiensten, de meest primitieve tot de meest ontwikkelde, alle andere godsdiensten, hoe onderscheiden ook van elkander, boodschappen allemaal de verlossing in de naam van een God, en ik zeg het met opzet even zo, die eist. Dat wil dus zeggen, de mens zelf moet haar tot stand brengen door te voldoen aan wat God van hem vraagt. Het christendom, het waarachtige christendom in elk geval, staat er vierkant tegenover. Die spreekt niet van een God die eist, ja dat ook. Maar dan van een God die eist en die tegelijkertijd geeft. Die eerst geeft en die moet geven wat hij eist. Hij eist bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan zijn geboden, om maar iets te noemen. Maar ik kan dat uit mezelf niet doen en ik ben ook niet machtig dat te doen. En daarom is het God die door zijn Heilige Geest in het hart van de mens werkt, om juist dat in die mens uit te werken, dat hij uit de waarachtige begeerte, de behoefte van zijn hart en naar de geboden des Heren gaat leven. Ik kan het ook anders gaan zeggen, en daar heb ik eigenlijk de kern van heel de zaak, en dat is wat we vanavond met elkaar vooral willen zien. Het christendom spreekt naar de Heilige Schrift en ook in haar belijdenissen van de vrije genade Gods. God is het die werkt. Het is een God die geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad en ze zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daar hebt u het. Nou, dat zien wij nu ook vanavond. Ik heb hier in mijn tekst eigenlijk een eigenaardige uitdrukking. En die moet onze aandacht niet ontgaan en daarop wil ik allereerst even wijzen. Jezus spreekt hier niet van allen die, maar hij spreekt van al wat de Vader mij gegeven heeft. En dat doet hij natuurlijk opzettelijk. Daar ligt deze grote gedachte in, dat al wat de Vader hem geeft, dat is een eenheid. De evangelist duidt hier op de gegevenen van de Vader, maar dan zo als een geheel. Het zijn maar niet losse individuen die met elkaar niets te maken hebben. De Bijbel, als die spreekt over de kerk des Heren, spreekt altijd over het volk Gods, over de kudde des Heren, over de tempel Gods, ja, over het huis des Heren en zoveel uitdrukkingen meer. Maar altijd om te laten zien dat de gelovigen met elkaar een gemeenschap vormen. En dat ze hun eenheid hebben in het hoofd van de kerk, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou is het wel waar dat hier ook een heenwijzing is naar de verkiezing. Al is het ook waar dat hier niet rechtstreeks over de verkiezing wordt gesproken, maar meer over, en daarom ga ik hier natuurlijk ook niet over de uitverkiezing spreken, maar over de uitvoering of de verwerkelijking daarvan. Want niet wat de Vader van eeuwigheid heeft gedaan, of wat de Vader heeft gepland, zouden wij zeggen in het Engels, dat wordt hier niet aangewezen in onze tekst, maar wat de Vader doet, nu, op dit ogenblik, in het heden der genade, gaat over het werk waarmee de Vader voortdurend bezig is, namelijk het geven van al degenen die hij kent van eeuwigheid aan de Zoon. Waar bestaat nu dat geven in? In het toebrengen van zondaren tot Jezus, door de verlichtende en de bekwaammakende genade en de werking van de Heilige Geest. Het is hetzelfde werk van de Vader waarover hier ook gesproken wordt in hetzelfde gedeelte, maar dan bijvoorbeeld in vers 44. Daar staat het wat anders. Daar staat het zo uitgedrukt: niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Daar wordt dus niet gesproken over dat de Vader de zijnen geeft, maar dat de Vader de zijnen trekt. Nou komt dat uiteindelijk op hetzelfde neer. Het zijn wel verschillende woorden, ook in de Hollandse taal. En natuurlijk hebben ze een verschillende betekenis, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Alleen, er ligt dit verschil in het geven, dan duidt dat meer op het werk van de Vader, zoals hij de Zoon ten doel heeft. En als de Bijbel spreekt over het trekken, dan doelt dat meer op het werk van de Vader, zoals hij de persoon die getrokken wordt op het oog heeft. Dat is dus de zondaar. Maar verder gaan geven en trekken met elkaar samen, want beide betekent dat ze komen als een zondaar tot de Heere Jezus Christus, als een onmiddellijke vrucht van het werk des Heeren. En zie, als de Heere nu onze ogen opent voor onze zondigheid, en als wij het schrikkelijke bederf van ons hart leren zien en kennen, als wij onze schuld zien en onze ellende, maar tegelijkertijd, en dat zeg ik er direct bij, en dat voeg ik eraan, ook als wij iets van de algenoegzaamheid van de Heere Jezus en de heerlijkheid van zijn werk leren zien, en als we dus voor de Heere Jezus leren neerknielen, beschaamd en verlegen vanwege het kwaad dat wij bedreven en dat we in ons hebben, maar dan ook met de innige begeerte, met de hartelijke behoefte, dat we met de nood van de ziel tot de Heere vluchten en ook uitgeholpen worden uit die nood, dan zijn we daar niet uit onszelf en door onszelf daartoe gekomen, maar dan is dat een vrucht van het werk Gods door de Heilige Geest in het hart. Want van nature vluchten wij niet naar de Heere, van nature gaan we niet naar die levende God uit. Vandaar dat de Heere Jezus daar in dat 44e vers spreekt van trekken. Wij moeten getrokken worden door de kracht van de Almachtige zelf uit de duisternis waarin wij verkeren en gebracht tot het wonderbare licht. Van nature immers zijn we blind voor de diepste behoeften die we hebben. En wij komen eruit onszelf niet uit om tot de Heere te vluchten. Maar als de Heere trekt en bearbeidt, dan wordt de tegenstand van ons eigen hart gebroken. En dan kunnen geen enkele bezwaren ons tegenhouden. Dan komen wij ook inderdaad tot de Heer. Nou moet u er weer op letten, en ik wil dat weer even goed benadrukken. De Heere Jezus zegt hier niet, in vervolg van de tekst, al wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij gebracht worden. Let u daar goed op. Want daar heb ik hier iets heel betekenis. Met nadruk zegt hij, zal tot mij komen. Met andere woorden, als God dus in het hart door de Heilige Geest van een zondaar gaat werken, dan werkt hij daar in dat hart niet in die zondaar tegen wil en dank. Ja, wel in het begin. Die zondaar is een vijand van God. Dus in die zin kunt u spreken, ja, dat God tegen wil en dank in het hart van een zondaar gaat werken. Maar als God in het hart van die zondaar werkt, ik bedoel het dat zo, dan is het niet meer tegen wil en dank. Want God werkt in het hart van een zondaar zo, dat hij het hart verandert en vernieuwt en dat hij de begeerte in het hart gaat werken, zodat die zondaar leert willen wat God wil. Zodat die zondaar graag zou willen komen. Zelfs al ziet hij de onmogelijkheid, niettemin is daar een begeerte en een verlangen om tot de Heere te komen. Ik heb dat al vaker in uw midden gezet. U moet maar eens lezen op Psalm 110 altijd weer. Dat is zo'n prachtige tekst en een hele duidelijke tekst waarin dat zo prachtig staat. Dat de Heere een gewillig volk heeft in de dag van zijn heerkracht. Dat duidt de dichter dus op. Dat het is wel in de dag van zijn heerkracht, namelijk door de kracht van de Heilige Geest. Maar dat hij door die kracht des geestes een gewillig volk maakt. En daarom zei ik daar straks, die mens leert willen wat God ook wil. Wij worden gegeven aan en we worden getrokken door en tot de Zoon. Maar wij komen zelf. En zelf leren we kloppen aan de genadedeur, opdat wij open gedaan zouden worden en opdat de ontferming des Heren ons geschonken zou worden. De goede uitslag van het werk der verlossing vindt zijn waarborg in de wijsheid van de Vader, die niet alleen de Zoon aan de wereld, maar die ook uit de wereld aan de Zoon allen geeft die hij verordineerd heeft tot het eeuwige leven. Daarom zei Jezus, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal, het betekent dus inderdaad zal dat gebeuren, in die zin, zal tot mij komen.
Er blijft niet één van achter.
Er wordt niet één gemist straks. Allen die de Heere gekend heeft van eeuwigheid, die zullen straks eraan zitten met Mozes en het Lam en het grote avondmaal. En ze zullen de rust hebben hier al, bij de aanvang. Dat betekent niet dat er alle dagen de rust van de ziel gevonden zal worden als ze leren geloven in de Heere Jezus. En als die Christus zich openbaart aan hun hart en zich wegschenkt in al zijn volheid en in zijn heerlijkheid. Dat wil niet zeggen dat ze dan geen tijden zullen hebben van aanvechting, geen tijden van moeilijkheid, geen tijden van onrust. Het betekent niet dat de Satan niets meer zal kunnen verrichten en dat ze de aanvallen van de boze niet zullen hebben te verduren. Het betekent ook niet dat er niet meer de verleidingen van de wereld zullen zijn en van het eigen vlees en zoveel dingen meer. Maar het betekent wel dat ze uiteindelijk de rust zullen hebben in hem die de rust heeft aangebracht, namelijk in de Heere Jezus. En het betekent wel dat hoeveel moeilijkheden ze ook mogen hebben en door welke strijd er ook heen zal mogen gaan, maar dat de Heere doorgaat met dat machtige werk der zaligheid uit en door te werken in het hart van de zondaar en dat zijn volk vergaderd wordt uit alle geslachten en taal en volk en natie en dat ze hij ze uit heel de wereld uithaalt, allen die de zijne zijn. Want zo zeker als de raad des Heeren onveranderlijk is, zo zeker is ook het geven en ook het trekken Gods onveranderlijk. En welke struikelblokken er ook in hun weg gelegd mogen worden, er is geen macht in de wereld, er is geen duivel in de hel, die tenslotte het werk des Heeren zal kunnen verhinderen. We merken hier dat de spreekwijze van de Heere Jezus nu een andere wordt dan zo straks. Hij heeft gesproken van de gegevenen als één organisch geheel, ik heb daar al op gewezen, als een eenheid, een tempel, een huis enzovoort. Nu gaat de Heere Jezus spreken van de enkeling. Hij zegt nu niet meer al wat, maar nou zegt hij, en die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Met andere woorden, het gaat nu om het strikt individuele. Om het absoluut persoonlijke van allen die komen. De zondaar die in zijn hopeloosheid van zijn ziel de toevlucht gaat nemen tot de Heere, die weet op dat ogenblik natuurlijk nog niet of hij behouden zal worden, ja dan nee. Hij zou dan een inzicht moeten hebben in de samenhang en de gemeenschap met al de verlosten en het grote werk Gods. Het is ook zo een zondaar die tot zichzelf is gekomen en die zichzelf heeft leren kennen en denkt niet in de allereerste plaats aan anderen, al zeg ik er onmiddellijk bij dat anderen hem niet onverschillig laten. Als ik heb gezien mijn waarachtige toestand voor God en de eeuwigheid en ik weet dat ik in mijzelf verloren, als God mij niet verandert en bekeert, dat ik verloren ga, dan gaat ook de toestand van een ander mij te harte. Dan zal ook de verlorenheid en de werkelijke conditie van een ander mij zo te harte gaan, dat ik van deze dingen zal gaan spreken. En elke prediker zal daarvan goed bewust zijn, en gelukkig de prediker die daarvan zo diep van doordrongen zal mogen zijn, dat hij uit deze dingen, ook uit zijn eigen leven, ik bedoel niet om dat op de kansel te brengen, maar wel uit de kracht van wat hij zelf weet, zal mogen spreken. Trouwens, dat is niet alleen een mogen, maar dat is een moeten, dat is zelfs noodzakelijk. En zulk een, die zal tot de Heere de toevlucht nemen en die zal daar vragen en worstelen en bidden om de vergeving der zonden, dat die uit genade geschonken zal mogen worden. Op het moment dat hij komt, staat hij daar met een gebogen hoofd en laat ik meteen maar even zeggen, dan zal hij ook zijn eigen vonnis moeten vellen. Als wij onszelf tegenover de heilige God leren zien, broeders en zusters, het doet er niet toe wie we zijn. Of wij nou jonger zijn of wat, wat ouder zijn, maar als je jezelf leert zien tegenover die heilige majesteitelijke God, die ons geschapen heeft en uit wiens handen wij zijn voortgekomen. En we zien onszelf als zulke rebellen tegenover hem, die hem in zijn heilig aangezicht hebben durven slaan. En die niet anders doen dan zich afwenden van hem, Die zullen met schaamte voor zijn aangezicht komen en die zullen het moeten herkennen. Met gebogen hoofd dat ze ja eigenlijk niet anders verdiend hebben dan de dood. En als dan de Heere de weg gaat openen, natuurlijk door en in zijn woord, maar in de Heere Jezus, zodat die God de hand van zijn genade naar zulke mensen en juist naar zulke mensen gaat uitstrekken, dan zullen ze er iets van leren kennen, meer of minder. Natuurlijk is er graad en mate, maar ze zullen er toch iets van leren kennen, dat ze ontvangen zullen sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaar des lofs voor een benauwde geest. En dan leren ze zingen met anderen die hetzelfde kennen en het doet er niet toe waar ze wonen. Maar ik ben een vriend en een metgezel van allen die de Heer ootmoedig vrezen. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Ach, het is eigenlijk niet mogelijk om te zeggen wat een wereld van troost in dit woord besloten ligt. Ik kan dat nog proberen en ik zal dat natuurlijk ook doen. Maar ik kan dat woord niet ten volle uitdiepen. Het is zo geweldig. Als wij in oprechtheid de toevlucht nemen tot de Heer. Als wij in oprechtheid op het woord des Heren mogen bouwen en voor zijn troon mogen neerknielen, dan vraagt die God niet wie wij geweest zijn en wie we nog zijn. Dan vraagt hij niet of we veel of dat we weinig zonde gedaan hebben. Dan vraagt hij niet of wij een wereldling zijn of dat wij een naamchristen waren in het midden van de kerk. Maar dan vraagt hij alleen niets anders, wat zijt ge en hoe komt ge? Hoe zijt ge gesteld? Wat is uw begeerte? Dan neemt hij ons zoals we zijn. En zoals we zijn, daar bedoel ik dit mee. Dan komen wij tot hem in wat ik daar straks noemde met de hartelijke begeerte en met de uitgang der ziel. Nou zei ik daar straks ook nog iets, dat wil ik nog even ietsje gaan verduidelijken. Misschien is dat niet altijd duidelijk geweest voor u. Je hebt zelf altijd niet in de gaten precies hoe het met je gesteld is. Als de mensen je zouden vragen in bepaalde omstandigheden van het leven, in de strijd van het geestelijke leven, en hoe is het nou met je, en ben je nou bekeerd, en ken je nou dit, en heb je nou dat ook doorleefd, dan zijn er wel ogenblikken dat je kunt zeggen, ik zou het niet durven zeggen. En als ik het zou zeggen, dan ben ik toch bang dat ik mij bedrieg ook. En dan ben ik toch bang dat ik die dingen ga zeggen die te veel zijn en die te groot zijn. En dat ik mij misschien wel dingen heb toegeëigend die ik niet eens uit de hand des Heeren ontvangen heb. Want oh, ik heb zo'n bedriegelijk hart. En ik ben zo'n ellendig mensenkind. Maar weet u wat zo troostvol is en zo genadig? Wat ik niet weet en wat ik niet ken, dat weet en dat kent de Heere. Hij ziet mij. En hij weet of ik getrokken ben en hij weet of ik een gegevene ben. En hij weet ook of er in een intense, waarachtige begeerte mijn hart leeft naar de Heer. En nou vraag ik u, als nou zo'n hartelijke begeerte in mijn hart leeft, al durf ik dan misschien verschillende dingen niet te zeggen, al lig ik dan vaak met mezelf overhoop, al heb ik dan duizenden en nog veel meer vragen. Zou die God nou afwijzen die in een hartelijke begeerte en in de grote nood van zijn ziel tot hem komt? Zou hij nou afwijzen, en nou spreek ik over de Heer Jezus Christus, als daar een gift des vaders tot hem komt? Wie in waarheid tot hem komt, voor die geldt het woord, ik zal hem geenszins uitwerpen, staat hier. Geenszins uitwerpen. Jezus spreekt hier in de negatieve, in de ontkennende vorm. Hij had het ook heel anders kunnen zeggen, nou, want dat is precies hetzelfde. Hij had kunnen zeggen, en iedereen die tot me komt, in oprechtheid van het hart, die zal ik met vreugde ontvangen. Zo had hij het ook kunnen zeggen. Maar hij zegt het hier in de negatieve zin van het woord, om het nog sterker op het hart te binden en het ons nog dieper te laten gevoelen. Hij kiest deze ontkennende vorm om daardoor de vastheid van zijn belofte te meer kracht bij te zetten. En om allen die komen te doen gevoelen dat ze zich door niets en door niemand behoeven te laten weerhouden. Nou vraag ik u, moeten wij hier niet bewonderen de tere liefde des Heren? Moeten wij hier niet bewonderen de nederbuigende genade Gods? Als een wijze zielenarts gaat hij voorzichtig te werk. Hieraan herkent hij de gegevenen van de Vader, dat ze komen in de gestalte waarin ze in eigen ogen heel en al verwerpelijk zijn. Maar daarom juist biedt hij hun het medicijn tegen elke gedachte die aan verschrikken kan door te zeggen: al zijt gij nog verwerpelijk in uzelf, en al zult gij uzelf nog helemaal moeten veroordelen, en al zal ook de hele hel en de hele duivelenmacht u veroordelen, en uw eigen consciëntie daarbij, ik zal u geenszins uitwerpen. Ik zal u aanvaarden en bij mij kunt ge terecht. Voelt u nou iets van de diepte van dit woord van de Heer Jezus? Wij komen misschien tot hem en we durven nauwelijks onze ogen opheffen. We buigen ons diep in het stof en we storten ons schuldbeleidend hart voor hem uit. Maar, en dat kan heel gemakkelijk gebeuren, de woorden stokken ons misschien in het hart en we weten niet meer wat we zeggen zullen en we klagen het uit. En we moeten zeggen, o God, wat ben ik toch een verwerpelijk en een doemwaardig schepsel. En we aarzelen. En begrijpelijk, maar zie, daar staat nou de Heer Jezus. En er zegt niemand anders dan deze Christus en ik zal u geenszins uitwerpen. Ik kniel voor hem neer in de eenzaamheid. Ik wil hem bekendmaken, al de nood van mijn hart. En op eenmaal ontzinkt alle vreemoedigheid mee. De Satan komt er met zijn aanvallen en influisteringen en hij houdt mijn zonderegister voor. Ik zie mijzelf in de spiegel van de heilige wet, geheel verdoemelijk voor God. Ik aarzel. En zie, daar staat de Heer Jezus, de beminde des Vaders. En niemand anders dan hij legt zijn hand op het kloppende hart van zulke mensen en hij zegt tot zo een: ik zal u geenszins uitwerpen. Ge zoekt de schuiling bij hem, nadat ge reeds aan zijn liefdehart gerust hebt. Maar de banden des doods, denk hier aan David in Psalm 116, de banden des doods hebben u omvangen en ge vindt niets dan benauwing en droefenis in uw hart. En dan, als ge eerlijk zijt, wat moet ge dat vaak zeggen? Ge hebt geen volkomen geloof, wat ontbreekt er niet veel aan uw ijver? Ge wordt telkens opnieuw door de aanlokselen van de wereld bekoord en uw heiligste verrichtingen, ze zijn nog bezoedeld en bevlekt met de zonde. Ge ziet uzelf in het vlammende licht van de rechtvaardigheid Gods. Ge kunt niet anders dan zuchten, o God, wat ben ik toch een ellendig en een verwerpelijk schepsel. We aarzelen. En toch, we kunnen niet anders. Waar zouden we anders heen gaan dan tot hem? En daar zegt deze zaligmaker, gegeven van God en gezonder in de wereld, ook dat zulke mensen, ik zal u geenszins uitwerpen. O, voelt u wel dat woordje geenszins? Dat is bedoeld om de mensen moed in te spreken. Dat is bedoeld om die mensen die hun ellende en hun schuld en hun zonde zien en gevoelen, als het ware, ik zou willen zeggen, een stoot te geven dat ze bij die Christus terecht kunnen, want hij zegt het in mezelf en ik zal u niet uitwerpen. Er is geen reden, hij wil zeggen, tot ontmoediging. Het werk Gods zal worden voltooid. Het ligt gewaarborgd in de wijsheid van de Vader en de liefde van de Zoon. Alleen, en dat moet ik er toch wel even bij zeggen, deze wetenschap zal ons nooit lijdelijk moeten doen neerzitten. Want het geven en het trekken van de Vader geschiet in de weg van de middelen. En daarom heeft Jezus ook het bevel aan zijn kerk gegeven, bijvoorbeeld, predikt het evangelie aan alle creaturen, zodat we uit moeten gaan om dat evangelie der genade Gods aan iedereen en overal het te laten horen. Wie behouden zijn, dat zijn de gegevenen van de Vader, inderdaad. Maar dat wil zeggen, niemand heeft in zichzelf enige waardigheid voor God en niemand in de wereld, ook niemand in de kerk, u niet en ik niet. En die God alleen maar naar recht en naar gerechtigheid met ons zou handelen en naar de verdiensten die wij zouden hebben, dan zouden wij alle verloren moeten gaan tot in der eeuwigheid. Maar En daar hebt hij de nederbuigende, grote, onbegrijpelijke genade Gods, het geven van de Vader. Daar hebt hij de grond in het welbehagen Gods, zodat hij met de ellendigste en de diepst gevallen mens om zichzelf en uit zichzelf nog te doen wil hebben. Ik moet hier werkelijk waarschuwen tegen een misbruik van deze tekst. Dat de onbekeerde van deze uitspraak een kussen van zorgeloosheid kan maken. Dan gaat het arglistige hart redeneren op deze manier bijvoorbeeld, zoals ik het zo vaak gehoord heb. Ja, ik kan mijzelf niet bekeren, God zal het moeten doen. En het staat er in mezelf dat de gegevenen des vaders, die zullen tot me komen. Nou, ik zal eerst moeten weten dat ik een gegevene van de Vader ben, en anders zal ik niet tot hem kunnen komen. Omgekeerd kunt u ook zo zeggen, ja, wat schaadt het mij, als ik er maar op voortleef. Ik kan wel gaan van dag tot dag en van week tot week, maar als de tijd aangebroken is dat de Vader mij geeft aan de Heere Jezus, wel, natuurlijk, dan zal het in mij wel uitgewerkt worden. Uiteraard, ik moet eerlijk zijn, er zit een element in van waarheid, maar ook een element van bedrog. En de duivel maakt hier veel gebruik van om de mensen op de verkeerde weg te brengen. Want wie zijn wij dat wij de schuld van ons ongeloof zullen durven werpen op God? En dat we God de oorzaak zouden durven en kunnen maken van ons verloren gaan bijvoorbeeld? Zeker, het is inderdaad waar. Komen tot de Heere Jezus is een vrucht van de gevende en de trekkende genade des Heer. Maar het niet komen tot de Heere Jezus, dat ligt voor onze verantwoordelijkheid. En het niet kloppen op de deur der genade, dat is aan ons. Dat laat de schrift ook heel duidelijk zien. De schrift heeft daar aan de ene kant het soevereine, machtige, welbehagen Gods, maar aan de andere kant ook terdege de verantwoordelijkheid van ons mensen, zodat de Bijbel ons altijd maar weer op het hart drukt en op de ziel gaat binden, dat we de Heere moeten, nee, ik wil het anders zeggen, dat we de Heere mogen zoeken en dat we bij hem terecht kunnen, met al wat we zijn en wat we hebben. Ik zei daar straks, het geven van de Vader, dat geschiedt in de weg van de middelen. Dan zouden wij durven ontkennen dat de Heere tot ons niet is gekomen met de middelen en dat hij nog niet komt met de middelen der genade. Wij mogen trachten onze onwil en onze vijandschap te gaan verbergen onder allerlei spitsvondige redeneringen. Maar daarmee kunnen wij de stem van ons geweten niet tot zwijgen brengen. Die getuigenis geeft aan de waarheid van het woord Gods. Daar ligt de eis des Heeren, geloofd in de Heere Jezus Christus. En tegelijkertijd de belofte, zodat ik met die belofte bezig mag zijn aan de troon der genade, opdat die beloften ook aan mij bevestigd en vervuld en gerealiseerd zullen worden. Die beloften die zijn mijn deel, ja, maar ik moet de realisering, de verwerkelijking van die beloften hebben in mijn leven. En ik mag met deze dingen aan de troon der genade komen. In mijn jongere tijd, toen ik in mijn eerste gemeente was, heb ik jarenlang ook s'avonds de jeugdvereniging geleid. En toen hadden wij het op een bepaalde tijd, dus over de bekering van de mens. Dus een van die jonge mannen tegen mij, ja dominee, hij wierp zo daartussen mij, tussen het spreken van me in, een bepaalde verklaring. Ja dominee, maar luister eens, wij kunnen ons toch niet, onszelf toch niet bekeren. Weet je wat ik toen gezegd heb? Dan heb ik tegen die jongeman gezegd, heb je het alles geprobeerd? Toen zei hij niks. Dan heb ik hem weer op het hart gebonden. Ik heb hem weer gezegd, ik zei nee, nu onder twee ogen. Laten wij nu eerlijk met elkaar hier zijn. Jij zegt tegen mij, ik kan mijzelf niet bekeren. Maar ik vraag je in diepe ernst van Gods wegen, heb jij dat wel eens geprobeerd? Weet je dat werkelijk uit ervaring dat je je niet bekeren kunt? Of is het alleen maar een stuk verstandswerk, zodat je met je verstandelijke redenering gaat zeggen, ik kan me niet bekeren. En daarom sukkel je nou maar voort van week tot week of van jaar tot jaar. En je gaat straks zo de eeuwigheid in naar de verdoemenis. Als je zo redeneert. Ondertussen laat ik dat er even bij zeggen. Deze jonge man is natuurlijk een oudere man geworden. Hij is al gestorven ook. En ik geloof zelfs. Ik heb met hem gesproken in zijn ernstige ziekte. Dat ik op een reis was in Holland. Ik geloof zelfs. Nou, voor zover wij mensen dat kunnen zien. Dat hij binnen is. Hij kon spreken van wat de Heer aan zijn hart heeft gedaan. Laat ik dat er nou even bij mogen zeggen. Als een grote genadegave Gods heeft hij dat later in zijn leven leren kennen. Zo, hij weet het vandaag en de dag beter dan wij het weten. Hij zingt van deze dingen, van de glorie en de deugden des Heer. Dan is er nog een ander misbruik. En dat is een gevolg van het misverstand. Ik doel hier op het misbruik van de moedeloosheid. Waartoe oprechte zielen verleid kunnen worden. En dat gebeurt heel vaak. Ik heb hier een heel andere kwestie. Ik heb hier niet een kwestie dus van een verstandelijke redenering. Ik heb hier dus niet een kwestie van het koude hart. Maar ik heb hier de zaak van de moedeloosheid. Dat iemand, wij zouden zeggen in het Engels, depressed is. En dat hij het niet meer weet of zij het niet meer ziet. En dat het ontbreekt aan, ja, niet aan de zekerheid alleen. Dat niet alleen, maar nog veel meer. Het ontbreekt ook aan. En kan ik nog, en durf ik nog, en mag ik nog, en heel veel vragen komen op. En zo zit men in moedeloosheid neer. Deze mensen leggen vaak al de nadruk op het eerste gedeelte van mijn tekst. En dan vooral op de allereerste woorden van mijn tekst. Terwijl ze al het andere voorbij zien. Dan zoeken ze de zekerheid, en tot zekerheid te geraken door allerlei middelen. En een gedurige verzuchting is dan deze, wist ik nou eerst dit maar, dat ik een gegevene van de Vader ben. Ja, maar mijn broeder en zuster, dan begint u aan het verkeerde eind. Zo leert de Bijbel het ons niet, zo spreekt de Bijbel bijvoorbeeld ook niet over de predestinatie, over de uitverkiezing. Dan begint u precies aan het verkeerde eind, wist ik maar eerst dat. Nee, wij moeten anders zeggen. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat de Heere met zondaren te doen wil hebben om zichzelf wil. Ik mag als een zondaar tot de troon der genade komen. Stel u de vraag, en dat is wat de Bijbel ons op het hart brengt. Niet allereerst ben ik een gegevene van de Vader. Dat leert u zelf later wel. Daar komt de Heer in ons latere leven wel mee. Als we veel verder gevorderd zijn in het genadeleven. Maar de eerste vraag voor u en voor mij is deze. Ben ik een zondaar voor God geworden? Heb ik mijn verlorenheid leren zien? En ben ik als een verloren zondaar tot de troon der genade Gods gekomen? Mag ik even verder gaan? En ben ik als een verloren zondaar gerechtvaardigd in het bloed van de Heere Jezus Christus? En dan kunt u eens verder gaan en dan komt vanzelf ook experimental, in de zin van ondervinding, dat wij weten dat we gegevenen van de Vader zijn. Indien deze vragen beantwoord kunnen worden, dan worden wij met betrekking van al het andere straks, ik zeg dat heel menselijk, maar dan worden wij vanzelf gerustgesteld, namelijk natuurlijk door de Heere zelf. Ik word met deze dingen vanzelf werkzaam voor het aangezicht des Heeren en dan zullen wij gewaar worden dat het waar is. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gefloten zal hij ten redder zijn. Nu moet ik de nadruk nog leggen op nog iets. De nadruk wordt hier gelegd op het komen tot Jezus. Maar dat moeten wij nou goed begrijpen wat dat is en hoe dat is. Er zijn heel wat mensen, en nou zeg ik het met iets, uit de Pilgrim's Progress of Bunyan. Natuurlijk niet in het Engels, ik zeg het in het Hollands. Als u de Pilgrim's Progress van Bunyan leest, dan krijgt u daar in een machtig verhaal de hele leiding des Heren en de leiding des Geestes met de zondaar. Hoe hij uit de stad des verderfs komt en hoe hij uiteindelijk door de Jordaan des doods de hemel ingaat. Nu zijn er heel wat mensen die wel uitgaan, om nou met Bunyan te spreken, die wel uitgaan uit de stad des verderfs. Maar die bij de put moedeloosheid gekomen, met haastige schreden terugkeren. Of laat ik het met een Bijbelse term zeggen en met een Bijbels voorbeeld. U kent de geschiedenis van Rut, Orpa en Naomi. Nou, Rut is met Naomi naar het land gegaan. Mijn God, op uw God is mijn God en zo. Maar Orpa, die ook eerst met haar ging, kon tenslotte geen scheibrief geven aan de wereld. Aan haar land, maar dat betekent aan de wereld. De weg was te smal. Het kruis was te zwaar. Het offer te groot. Er was geen besef van zonde en ongerechtigheid en er werd bij haar geen berouw gevonden en daarom keerde zij terug. Het echte komen tot de Here kenmerkt zich altijd, en dan noem ik maar twee dingen, of eigenlijk drie. Kenmerkt zich altijd door drie dingen. Godskennis, zondekennis of zelfkennis en Christuskennis. De Here geeft ons een inzicht in wat Hij is door zijn woord. Wie Hij is in zijn hoogheid en majesteit. Als een vrucht daarvan geeft de Heere een inzicht in onze eigen ellende en armoede. Daar wordt een besef geboren van schuld en van verlorenheid en doemwaardigheid. We leren als een Nathaniel de eenzame plaatsen opzoeken waar we onze knieën leren buigen, waar we uit leren klagen en roepen tot de Heere, omdat hij God genadig zou mogen zijn. Daar worden uren in de nacht, vele uren, vaak wakend en biddend en worstelend doorgebracht. Er komt een begeerte naar de spijze die niet vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Deze zelfkennis gaat altijd gepaard met een zeker gezicht op de Heer Jezus. Dat moet u nooit vergeten. Ik heb dat vaak gezegd. Naar de mate dat ik zelfkennis heb, naar diezelfde mate krijg ik ook een bepaalde Christuskennis. Hoe dieper ik dus mijn zonde en mijn ellende staat leer kennen, hoe meer ik ook de heerlijkheid en de noodzakelijkheid en de schoonheid van de Heere Jezus leer kennen. Dat gaat altijd tegenover elkander. Ik kan met mijn zonde voor God niet bestaan. En ik leer vragen, om het dan maar met Abraham te zeggen, toen hij Isaac ging offeren, Heere, waar hebt gij het lam ten brandoffer? En als ons zielsoog nu ontsloten wordt voor de Heere Jezus, dan komt deze voor ons te staan in zijn onmisbaarheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid. En als velen van hem weggaan, en als de vraag aan ons zou worden gesteld, wilt gij ook niet weggaan, dan wordt het antwoord door ons gegeven, Heere. Tot wie zullen wij nou anders heen gaan dan tot u? Gij hebt immers de woorden van het eeuwige leven. Tot wie zullen wij nu anders heen gaan met onze zonde, met onze schuld, met onze honger en onze dorst, met onze nood en onze dood? Wie zou nou onze tranen moeten drogen? Wie zou onze behoeften moeten vervullen? Wie zou onze ziel kunnen verkwikken? Wie zou ons het leven kunnen geven tot in der eeuwigheid? Gij, Heere, gij hebt de woorden, maar gij dan ook alleen van het eeuwige leven. En dan zeggen we met de dichter, om uw naams wil, o Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wend u toch tot mij en wees mij genadig. Want ik ben eenzaam en ellendig. U kan ik niet missen. Mijn Jezus, mijn Heer. Ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. En zie, zulke mensen kan de Heer niet uitwerpen. Die zendt hij niet weg. Dat is immers een vrucht van zijn eigen werk. Als ze zo komen tot de Heer Jezus. En als ze zo hebben leren bidden en klagen. Dat ze naar hem vragen omdat hij eerst naar hen heeft gevraagd. Dat ze hem zoeken omdat hij eerst hen heeft gezocht. Hij beluistert in hun roepende weerklank de echo van zijn eigen stem. O, laten wij toch niet de kleine gedachten van de Heere hebben. Gods genade is altijd veel en veel groter dan we ooit durven te denken. En Gods liefde is veel hoger en veel dieper en veel breder dan we ooit een gedachte van zouden kunnen hebben. We kunnen bergen van schuld hebben, zonden zonder getal, een hart geneigd tot alle kwaad. Maar heeft de Heere ooit een zondaar die tot hem kwam afgewezen? Is hij niet nederbuigend goed in de Heere Jezus? Heeft het kruis van de Christus dat niet duidelijk bewezen? Heeft hij zijn grote liefde niet gedemonstreerd aan die aan het hout genagelde zoon van zijn eeuwige liefde? Jezus, die bloedende Christus is het duidelijke bewijs dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij leeft. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven, opdat de ellendigen gered zouden worden. Nee, behoeftig aan de voeten des Heren, dan komen wij niet om. Je kunt het misschien wel menen, je kunt het wel eens vrezen, de duivel kan het u wel eens wijs maken. Uw eigen hart en uw eigen vlees kunnen er tegenop komen, maar je zult nooit omkomen als je daar leert zoeken. Want het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. En de liefde des Vaders is zo groot en zo diep, nee meer dan de oceaan. De oceaan zal het nog niet eens. Ik kan de oceaan niet peilen en ik kan de hoogte van de hemel niet bereiken. Maar hoger dan de hemelen en dieper dan de bodem van de oceaan is de liefde Gods in de Heere Jezus. O, wat is die God toch groot. Amen. Wij zingen met elkander nu Psalm 115 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 115, de versen 1 en 2. Oh, excuse me, het is de zolder. No, excuse me. Zolder. Number 115, and then the stanzas 1 and 2. Oh, expanse and so on, and then also the number, why, oh my soul, art thou cast down, and so on. Deze dag, ook in deze ogenblikken nu we met elkander hier samen geweest zijn. Wij bidden van u, geef, dat ook wij, voor het eerst al bij vernieuwing, de toevlucht mogen nemen tot u, o Heere Jezus. Wat is dat een grote en een heerlijke zaak, om het te zoeken bij u, en dan te ondervinden dat, hoewel wij aan onze kant heel iets anders verbeurd, heel iets anders verdiend hebben, dat we toch niet afgewezen worden, maar in tegendeel, dat u bemoeienissen over ons wilt uitstrekken, en dat u het gezegd hebt, maar ook doet, ik zal u geenszins uitwerpen. O Heere, wij bidden u, geef dat jong en oud in ons midden, het bij u mag zoeken, en dat ze het zullen mogen zeggen, ik heb ondervonden, dat de Heere niet teleurstelt, hoort wat de Heere mij deed ondervinden. Heb dank voor alles ons geschonken. Ga met ons, Heere, als we deze plaats gaan verlaten. Vergeef alles wat zondig was en niet naar uw heilige wil. Delg uit onze schuld en onze misdaden. Zie ons aan in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En wil ons horen en verhoren om uw naams wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer enzovoorts. Aanschijn over u en hij geeft u vrede. Amen.